In Jesaja 49 waren wij terecht bij het idee, om zo te zeggen, van de terugverzameling, het wederbrengen, de verzameling van Israël, naar aanleiding van vers 5. Was dat? Want het gaat immers hier over de knecht des Heren van moeders buik af, volgens vers 1, maar ook volgens vers 5. De knecht des Heren die Jacob tot God zou wederbrengen, en zoals het in onze vertalingen staat, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Ik heb daarover gezegd dat er versies in omloop zijn waarvan staat, of waarin staat, Israël zal zich tot hem verzamelen laten, in plaats van niet. Dat scheelt één letter. Het is het woordje lo met een lamet, een l en een j. Of het alternatief is de lamet met een waf. En dat verschil tussen een jot en een waf, dat is, nou kan ik zo zeggen, heel moeilijk te zien. Want het is zo'n druppeltje bovenaan de lijn, en aan de schrijflijn. En als er dan nog een streepje naar onderen aan vast zit, een dun streepje dus, dan is het een waf. En als dat er niet aan zit, dan is het een jot. En dat is het verschil tussen tot hem of niet. Ja, en dat zijn dingen, ja. Maar ik heb, ja, wie het zien wil, dat kan. Maar ik heb wel ergens zo'n dingetje in mijn Bijbel liggen of zo. Kan je dat hierop zien? Nou, hier is alles een beetje vet gedrukt, dus dat schiet ook niet op. Maar op die afstand, ziet u, kijk, allemaal gezien. Ja. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Nummer 6, de waf. En de nummer 10 is de jot. Oh, je hebt een betere, ja. Nou ja, en ik begrijp uit de context dat Israël zich inderdaad niet verzamelen laat. Dat is het bijzondere van het vers, juist. Want elders lezen wij natuurlijk toch dat Israël verzameld zou worden. En daarom is men geneigd het eventueel zo te lezen. Het zijn met name Oosterse handschriften. Wat het ook wezen mogen, maar ja, gaat het toch niet. U kunt het toch niet controleren, neem ik aan. En anders dan kunnen jullie dat allemaal zelf ook wel uitzoeken. Dus ik hoef dat verder niet toe te lichten. Maar ik denk dat onze Statenvertaling toch de meest voor de hand liggende, de meest goede lezing is. Israël laat zich niet verzamelen. Niettemin, en dus niet maar gewoon en, maar nochtans zal ik verheerlijkt worden. Nog steeds Jesaja 49 vers 5. In de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. En over de terugverzameling van Israël, ja, daar zijn natuurlijk sowieso discussies over. In orthodox Jodendom weet men zeker dat Israël ooit verzameld zal worden. Dus als hier dan gelezen wordt, zal zich niet verzamelen laten, dan zeggen we, ja, dat zal wel een verkeerde lezing zijn. Het jotje zal wel een waf moeten zijn. Of andersom, kan me nou niet schelen. Maar zoiets kan het ook anders gelezen worden. Ja, het kan op een misverstand berusten. Maar dat is met zoveel dingen zo. En dan heb je aan de christelijke kant natuurlijk nog dat het christendom van oudsher heus zich wel bewust is dat het ontstaan is dankzij het ongeloof van het Joodse volk. Want dat staat uitgebreid in het Nieuwe Testament. Ik wou zeggen in Romeinen 9 tot 11, maar ja, dat moet ik helemaal niet zeggen, want er staat op zoveel plaatsen. Dus doe maar, Dat moet maar duidelijk zijn. En het idee dat dus Israël verzameld zal worden, daar voelt de kerk zich door bedreigd. Dat is het dan. En door het andere voelen de Joden zich bedreigd. Doordat de kerk in de plaats van Israël gekomen is, die leer, zou ik maar zeggen, of dat idee, of hoe men het maar zegt, het christendom in de plaats van het Joodse volk, ja, dat kan toch ook helemaal niet. En daarna zijn er ook christenen die dat ook nog vinden, dus dan is de verwarring helemaal compleet. Nou ja. En niemand legt uit ooit wat hij onder de termen verstaat, maar maakt er vervolgens wel ruzie over. En ja, ik laat het hier maar bij, maar het blijft dus een omstreden ding. Maar ik blijf van mening dat wat hier zo in onze Bijbel staat, dat dat correct is, inderdaad. Past ook volkomen in de context, niet alleen van deze verse, maar van heel Jesaja feitelijk. Namelijk, zaligheid komt ergens anders terecht. En dat is zo omdat Israël zich niet verzamelen laat. En dus gaat de zaligheid ergens anders naartoe. For the time being. Voorlopig. Tijdelijk. Gedurende een bepaalde periode uit de heilsgeschiedenis. En daarna komt er toch weer een tijd. Daarna zal het geschieden dat... En u wordt geacht te begrijpen dat die uitdrukking ook vele malen in de provincie gebruikt wordt. En die hebben we trouwens al gelezen, want we hebben ook gelezen in Jesaja 11. Dat het daarna zal geschieden dat de Heer ten andere malen zijn hand zal aanwenden om Israël te verlossen, uit te leiden uit alle volken enzovoorts. We waren trouwens bezig met één opsomming van schriftplaatsen, ja, die spreken over een terugverzameling van Israël en wat er mee samenhangt. En de laatste die ik genoemd heb was inderdaad Jesaja. Dat komt dat ik die eerst had overgeslagen, maar goed. Maar de verste die ik genoemd heb was Ezechiël 36 vers 24.
En vervolgens Ezechiël
7. En toen ben ik alsnog naar Jesaja 11 gegaan. Dat kwam door wat vragen en opmerkingen uit de zaal. Maar zo was dat. En ik wilde er nog een paar noemen voor de... Nou ja, niet voor de volledigheid, want daarvoor zijn er te veel. Dat gaat nog helemaal niet, maar toch een paar voor de hand liggende. In het Oude Testament eerst nog één. Dat is in Zacharia. Die is van belang. Daarom lees ik hem ook. Omdat Zacharia leefde en schreef in de dagen van of na de zogenaamde... Want zo noemt men het. De zogenaamde terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daarom is hij voor ons van belang, specifiek, omdat in het algemeen binnen het christendom geleerd wordt dat weliswaar de Bijbel spreekt over een terugverzameling van Israël. Maar men doet alsof, men leert alsof dat al vervuld is geworden in de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En dan zeg ik, ik heb heel veel argumenten waarom dat niet zo is. In de eerste plaats omdat de profetieën gaan over een terugkeer van Israël. Dat zijn een paar stammen meer dan de Joden. En wat de Joden betreft, ja, van daarvan is ook maar een deel teruggekeerd. En uitdrukkelijk niet de 10 stammen van Israël. Nou ja, één verdwaalde vrouw, of juist niet verdwaalde vrouw, dat kan ook. Uit de stam van Azer komen wij ooit ergens tegen. Maar goed, dat heeft een specifieke profetische betekenis, waar ik nou ook niet op inga natuurlijk. Het is voorlopig nog geen kerstfeest, hebben ze mij verzekerd. Komt zelden voor, maar het schijnt dat het nu voorlopig geen kerstfeest is. Maar goed, meestal is het zo weer kerstfeest, toch? En dan komen we de vrouw uit Azer weer tegen in Lucas 2. Maar dat is uitzonderlijk, want Flavius Josephus meldt uitdrukkelijk dat de 10 stammen weliswaar ook konden terugkeren, maar dat die weigerden, die wilden niet. En Josephus schrijft dat het gevolg daarvan is dat er in zijn dagen, dat zijn de dagen van het Nieuwe Testament, de 10 stammen nog steeds in grote menigte, ontelbare menigte leven aan de andere kant van de Eufraat. Die zijn niet meer teruggekeerd. Ze vertellen je vandaag van alles daarover. Maar kan je rustig vergeten, die zijn niet teruggekeerd. En van de 2 stammen maar een deel. Waarna iemand altijd nog kon zeggen, nou ja, het zou toch een overblijfsel zijn. Dan zeggen ja, dat kan wel zijn, maar dan toch een gelovig overblijfsel. En die indruk krijg je bepaald niet van degenen die terugkeren. Niet in de dagen van de Heer Jezus, maar hier ben ik bij Zacharia. Die leefde te midden van degenen die teruggekeerd waren. Hij is een van de 3 profeten van na de ballingschap, heette de post-exilische profeten. Post-exilische, ik dacht eerst dat Gronings was, maar dat is niet zo. De post-exilische profeten. Profeten wel, maar post-exilisch, dat schijnt niet. Maar ja, dat betekent van na de exile, na de ballingschap. En daarvan hebben we Haggai, Zacharia en Malachi. Zacharia is de meest uitgebreide, maar dat lijkt me wel duidelijk. En Zacharia schrijft in vers 7 van hoofdstuk 8... Alzo zegt de Heer der Heerscharen, zie, ik zal mijn volk verlossen. Ik zal mijn volk verlossen, betekent dat het nog niet gebeurd is. Dat moet nog gebeuren. En de lui in de dagen van Zacharia moeten vooral niet denken dat dit de vervulling is van de profetieën. Vandaar dan ook dat er mensen waren die zeer teleurgesteld waren toen ze de herbouwde tempel zagen, die van Ezra. En daar staat er, ze weenden daarover, omdat de heerlijkheid van die tempel het lang niet haalde bij de oorspronkelijke tempel. Want niet alle verandering is vooruitgang. Nou ja. Zie, ik zal mijn volk verlossen uit het land des opgangs en uit het land des nedergangs der zon. Hey, terugkeer uit Babel was alleen het land van de opgang der zon, in het oosten. Maar deze zei, nee, ook uit het westen hoor, ga ik ze terug verzamelen. Moet nog gebeuren. In het westen, waar wonen wij hier? Oké, in het westen. Nou ja, in Drenthe wat minder dan bij ons, maar dat is waar. Uit het land des nedergangs des ons. En ik zal hen herwaarts brengen. Hierheen betekent dat. Want her is hier en waarts is heen. Ik zal hen herwaar hierheen brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen, en ze zullen mij tot volk zijn, en ik zal hun tot God zijn. Die termen, die kent u toch? Oh ja? Waar komen ze dan? Waar komen ze van? Ze zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot een God zijn, ik zal me hun ontfermen. En waar staat dat? Hosea. Deze staat op meerdere plaatsen, want het wordt aangehaald. Maar je moet echt eerst aan Hosea denken, Hosea 1 en 2. Want daar gaat het over Ami en Lo-Ami, Rogama en Lo-Rogama. En dat ik daarop sta, is omdat het daar niet alleen uitgebreid staat, en daaruit gewoonlijk ook binnen de Bijbel geciteerd wordt, maar vooral omdat Hosea primair, nou ja, eigenlijk uitsluitend, zij het dan dat er één uitzondering is, spreekt over de 10 stammen van Israël en niet over Juda, niet over de Joden. Ik zeg het maar, ik weet dat dit de verkeerde tijd van het jaar is om dit soort dingen te zeggen. Mm-hmm. Maar ja, maar is dat, ja, de Joden, of dat Israël is, in zekere zin wel, ja. Maar dan toch maar een minderheid daarvan. Oh ja, het is het koninklijke stam, zeker. Ja, staat tegenover dat ze de koning uit Juda verworpen hebben. Dus ja, maar er zijn nog 10 stammen minstens, om het niet al te moeilijk te maken. Nou goed, zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot God zijn in waarheid en in gerechtigheid. Laat uw handen sterk zijn en wat er maar was. De algemene strekking van Haggai, Zacharia, Malachi, van de post-exilische profeten, is dat deze terugkeer in hun dagen niet de vervulling is van de beloften die aan het volk gedaan zijn. Dat gebeurt namelijk pas als eerst de Messias gekomen is. En die zou zijn volk verzamelen. En niet alleen uit Babel, maar uit al de volken waarin de Heere hen gevankelijk had doen wegvoeren. En dat is de reden waarom ik dus inderdaad een reeks van die schriftplaatsen met u gelezen heb. Om te laten zien dat dat er inderdaad staat. En dat het niet maar gaat over alleen een terugkeer uit Babel. Goed. Nou ja, ik zou het verder kunnen lezen, het hoofdstuk, maar het gaat mij maar om het idee. En van daaruit lees ik ook alsnog in het Nieuwe Testament, Matthäus 23. Want we hebben het over het idee van de terugverzameling, de vergadering van Israël, van Jacob. Zijn er in principe bij elkaar zo ongeveer 13 stammen. De hele Israël, niet alleen de Joden. En in dat verband lees ik vers 23, dat wil zeggen Matthäus 23, hoofdstuk 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. De naam veronderstelt dat vanuit die stad vrede zal worden onderwezen en geen oorlog meer. Study the war no more. En wat het maar was. Toch? Onderwijs, jara, wijzing, richting, onderwijs, onderrichting van vrede, shalom. Twee keer de naam, dat je er even over nadenkt. Dat hebben wij nu gedaan. Want in plaats van dat uit Jeruzalem, vanuit Jeruzalem de wet uitgaat, zeg maar. Dat wil zeggen, vrede wordt onderwezen en het vrederijk tot stand komt. Staat er, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeen vergadert onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild, zegt de Heer. Met als consequentie, ziet uw huis worden u woest gelaten. En het zal duidelijk zijn dat het betekent dat Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is wel duidelijk, hè? Dat Jeruzalem zal verwoest worden. Mooi. Want de aardigheid ervan is dan ook nog voor ons, die de Bijbel bestuderen, hè, is de aardigheid voor ons ook nog, dat de uitspraak eveneens voorkomt in Handelingen 1. En dat die in Handelingen 1 vers 20... net als hier is aangehaald uit Psalm 69, vers 26. Het staat erbij, hè, die schriftverwijzing, dus dat maakt het makkelijk. Het komt uit Psalm 69, vers 26. Maar het wordt in Handelingen 1, vers 20 toegepast op Judas. En hier wordt het toegepast op Jeruzalem. En voor de, dan is voor de heren wetenschappers de vraag, ja, op wie is het nou van toepassing? Dan zeggen ze gewoon, nou ja, Matthäus was een theoloog, die neemt de Bijbeltekst en past het toe op Jeruzalem. En in Handelingen is het, hetzij Petrus, hetzij Lucas die het schrijft, want het is Lucas die het schrijft, is ook een theoloog en die past diezelfde tekst uit Psalm 69 toe op de persoon van Judas. Want wij theologen doen dat zo. Wij nemen voor bepaalde gelegenheden, voor bruiloft en partijen en alle andere feestelijkheden, zoals de bevrijdingsdag en scheidingen en zo, gebruiken wij hier en daar een bijbeltekst. En passen die daarop toe. Ik zeg het natuurlijk verschrikkelijk cynisch. Maar ja, zo gaat dat toch? Zo is dat. Tot die lui protesteren daar niet eens. En zeggen, ja, dat is wat wij doen. Nou ja, oké. Maar wij doen dat zo niet. Wij vragen ons af, wie heeft er gelijk van de twee? En het antwoord is allebei. Want Judas, de persoon Judas, uit Handelingen 1, is een type van het Joodse volk. Dat wordt geacht te wonen in Jeruzalem. Nee, niet alle Joden, maar het volk. Dat duid je aan met de term Jeruzalem. Zoals je Nederland aanduidt met de term Den Haag. In Berlijn, En Berlijn, dat is de, ja, sorry, is de aanduiding van Duitsland. Dat weet u toch, hè? En Brussel, ligt in België, ja. Dat is de aanduiding van heel Europa. Vind ik een van de fraaiste Belgemoppen, eigenlijk. Maar, hè? Nou ja. Ik ben daar niet hoopvol over gestemd, maar ja. En na bevrijdingsdag heb ik er sowieso moeite mee met die dingen. Ja. Hè?
Ja.
Ja. Nou. Maar het idee is dat Judas een beeld is van het Joodse volk en dat de uitspraak uit Psalm 69 een uitspraak is over het Joodse volk. En wat daar staat, dat is de, die van vanaf vers 23. Vers 22 is trouwens heel herkenbaar, dan weet je weer waar je bent. Want het gaat over de kruisiging namelijk. In verband met, ze hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben ze mij edict te drinken gegeven. Hun tafel wordt voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. Die tekst wordt in Romeinen, staat erbij, die tekst wordt in Romeinen 11 vers 9 door Paulus toegepast op het Joodse volk. En hun tafel, dat is hun cultuur, dat is wat tafel nou eenmaal is. Tafel staat voor de uitwendige vorm, hoe het er naar boven en naar buiten toe uitziet. Dat wat omhoog gehouden wordt en gepresenteerd wordt op een tableau. Dat kan je aan de muur hangen, een tableau, dat kan. Je kan er ook een paar poten onder zetten, dan is ook een tableau, een tafel. Je kunt er ook op schrijven, dan noemen wij het weer een tablet. En in het Engels heet het weer een tablet. En daarvoor was Mozes de eerste die daar. Nou ja. Je had er twee trouwens. Ja. Nou goed. Hun tafel, dat wat hen bindt, hun cultuur, dat is hun religie in de eerste plaats, worden tot een strikken, tot een volle vergelding, tot een valstrik. Dat staat in de Bijbel. Dus je kan daarnaast wel beweren dat het ook zo'n mooie religie is, vol met prachtige beelden enzovoort. Dan moet ik u zeggen, dat kan al wel zijn, maar dat maakt de valstrik alleen nog maar erger. Toch? Zag er allemaal zo goed uit. Maar men raakt erin gevangen. Dat is niet mijn mening, dat is wat de Bijbel zegt. Daarover. En dus laat hun ogen duister worden dat zij niet zien. Die kennen we uit Jesaja 6. Dat hebben we heel lang geleden besproken. Die van maak het hart deze volks vet. Geef je ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Trouwens staat er ook bij. Jesaja 6 vers 9. En doe hun lenden gedurig waggelen. Die is weer terug te vinden in Romeinen 11. Allemaal over het Joodse volk. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Hun paleis worden verwoest. Zij verwoest. In hun tenten zij geen inwoner. Dit is die tekst die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Dus als hun huis wordt woest. En dan zegt u, ja, maar er staat een paleis. En dan zeg ik, ja, een paleis is ook een huis. Dan kun je nog navragen aan Goede Tijd van het Jaar. Kan je niet navragen. Aan Wilhelmina wou ik zeggen, maar dat gaat ook niet. Maar goed, een paleis is ook maar een huis. Sterker nog, het woord paleis, palace, is gewoon ons Nederlandse woord plaats. En dat is in het Afrikaans weer gewoon een boerderij. Een plaats. Het is absoluut hetzelfde woord. Het is de locatie waar men woont. En dat het bij gelegenheid hoog opgevat wordt en uitgesproken wordt als paleis. Tamelijk Haagse uitspraak als u het mij vraagt. Paleis. Nee, goed. Dat mogen dan zo zijn. Maar het is gewoon een plaats, een huis, een woonplaats. Het kan een heel land zijn enzovoorts. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner enzovoorts. En het zijn deze woorden die inderdaad in Handelingen 1 worden toegepast op Judas. Maar het moet u duidelijk zijn dat het woorden zijn die van toepassing zijn op het Joodse volk, waarvan Judas één uitbeelding is. Hij had het lot deze bediening gekregen, schrijft Petrus, om daar een uitbeelding van te zijn. Een aanschouwelijk voorbeeld. En u weet hoe het tegenwoordig is. Judas wordt goed gepraat. Zo van hij kon ook niet helpen. Hij was vol van goede bedoelingen. Ja. En het Joodse volk ook. Dan zeg maar, ja, maar God heeft het zo gewild. Dus ja, dan, dat vinden de Joden zelf ook trouwens. En daar blijft het dan bij, maar het waren wel de vijanden, de grote vijanden van het evangelie. Ze hielden vast aan het oude verbond en waren noodzakelijk dus de vijanden van het nieuwe. Dat is het. Nou ja, meer ga ik er niet over zeggen, want het is een hoofdthema uit in ieder geval het hele Nieuwe Testament. Dus ja, dan ben ik voorlopig nog niet klaar. Over het verschil tussen wet en genade en het spanningsveld daartussen. En dat je niet twee heren kunt dienen. En dat je die twee niet kunt mixen, al doet iedereen zijn best daartoe. Het is of het een of het ander. Zegt de Bijbel. Zie? Maar goed, nou weer terug naar Matteüs 23. Want dit was eigenlijk een beetje een zijlijn. Maar het komt wel overeen met Israël laat zich niet verzamelen. En dat is de strekking van Matteüs 23, vers 37. De Heer zegt, ik heb geprobeerd u bijeen te vergaderen, menigmaal. En gij lieden hebt niet gewild. En wat gebeurt er dus? Uw huis wordt u woest gelaten. En mocht u niet weten wat het betekent, dan moeten wij een paar versen verder zijn, inmiddels in 24, vers 2... Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat is dus de verwoesting van Jeruzalem, die door de Heer aangekondigd wordt. En dit is niet de eerste keer, want dit is ergens in de Lijdensweek. Dat wil zeggen, In de 5 dagen zijn het maar, hoor. Vanaf de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Het kan best zijn dat dit de avond was van die dag. En anders was het de avond van de dag daarop of nog een dag daarop. Dat doet ook weinig ter zake. Maar u weet dat de zogeheten intocht in Jeruzalem, althans de feestelijke optocht, eindigde met dat de Heer het oordeel over Jeruzalem aankondigde. En het wordt hier herhaald, korter. Maar het is dezelfde gedachtegang. En dus neem ik u meteen verder mee naar Lucas. Want in Lucas 19 vindt u niet alleen die zogenaamde intocht, maar ook uitgebreider besproken hoe het afliep. Namelijk, waar de Heer aankondigde, inderdaad, in Lucas 19 vers 44, spreken tot Jeruzalem, zij zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u, en zij zullen u de steen op de steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En zo eindigt de feestelijke optocht. Waarna men in de stad aankomt en daar wordt meteen de inventaris van, de uitventaris, bestaat het ook? Dat wat buiten de tent, buiten de tempel is, wordt daar kort en klein geslagen. Toch? Een oordeel over het Jodendom wordt uitgebeeld. Ja. Het is ook niet aan ons om dat dus weer op te richten. Zou ik zo zeggen. Maar daarnaast moet ik u lezen Lucas 13. Want anders zegt u, ik lees hier helemaal niks over. Ik heb u willen bijeenvergaderen. Nee, dat klopt. Maar daarvoor moet u naar Lucas 13. Dat was al een paar hoofdstukken eerder. Waar wij lezen in vers 34... Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij lieden hebt niet gewild, zie uw huis worden uw lieden woest gelaten. En daar staat dus precies hetzelfde als in Matthäus 23. Het is in een andere context geplaatst. Maar het zijn toch gewoon de woorden van de Heer Jezus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het wel degelijk de bedoeling was dat Israël zich zou laten verzamelen. En bovendien kan je er ook nog uit concluderen, na alles eens rustig overdacht te hebben, dat kennelijk de terugverzameling van Israël begint bij Juda. Toch? Israël liet zich niet verzamelen, waarom niet? Nou, omdat de Joden zich niet lieten verzamelen, dat is wat we net gelezen hebben. Dat ging dan toch in ieder geval in de eerste plaats om het Joodse volk. Waaruit ook volgt dat het een verzameling is met betrekking tot het herstel van het Davidische koningshuis in Jeruzalem, enzovoorts. Dat zou moeten gebeuren via de koninklijke stam, waarvan de scepter niet wijken zou, Juda dus. Maar ja, er is allemaal niks van terechtgekomen. Want Juda liet zich niet verzamelen en dus Israël ook niet. Dat heeft dan ook geen zin. En wat er toen gebeurd is, dat is dus makkelijk genoeg en ook volkomen logisch. Als Israël niet komt tot de Heer. Ja, die hebben over de berg aan Mozes, want ja, we hebben het over het nieuwe verbond. Ik weet trouwens niet eens waar die uitdrukking vandaan komt in het Nederlands, maar ik vind hem wel fraai. Maar ja, het betekent toch, als Israël niet komt tot de Heer, dan komt de Heer tot Israël. En dan gaat het dus buiten het Jodendom om, buiten het Joodse volk om. Dat betekent weliswaar dat niet het koninkrijk in Jeruzalem hersteld wordt, maar het verhindert de Heer niet om de zaligheid te brengen tot aan het einde der aarde. En dat is weliswaar een voortvarende conclusie. Maar ja, het is precies wat hier in Jesaja beschreven wordt. Hier in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 49. Nou ja, eerder ook al natuurlijk. Met andere woorden, het is niet maar een conclusie. Wij volgen gewoon de Bijbelse idee. Dat is deze. Zie? Want, terug naar Jesaja 49. Dit was het einde van mijn opsomming dan. Van dit soort schriftplaatsen over een terugverzameling van Israël. Het was niet volledig, zegt er nog een keer uitdrukkelijk bij. Maar, doe maar. Israël laat zich niet verzamelen. En zo lees ik het vers dus ook. En dan wordt het dus logisch. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat wil zeggen, zijn werk heeft wel degelijk resultaat. Het resultaat is wel niet de terugverzameling van Israël, maar er is wel resultaat van zijn werk, van het werk van de knecht des Heren. Dat is namelijk zijn loon, want dat lazen we al in vers 4. Mijn recht, ik heb recht op, zegt de knecht des Heren, want ik heb mijn werk gedaan. Mijn recht is bij de Heren en dus mijn werkloon is bij mijn God. Daar zijn we al op ingegaan en hebben vastgesteld dat het loon voor de Heer is de gemeente die hem toekomt. Dat is zijn erfdeel. Dat wil zeggen, wij zijn zijn erfdeel, zijn loon. Maar nu wordt het in wat algemenere zin beschreven. In vers 6. Want die knecht des Heren kreeg ook te horen: het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten, dat wil zeggen wederbrengen, verzamelen, om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen, nog steeds dus inderdaad, wederbrengen, verzamelen, de bewaarden, het overblijfsel, in Israël. Dat is te gering gedacht. Dus. Want er stak nog meer achter. Ik heb u namelijk ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En ik lees het met opzet enigszins op een melodie, getoond zit. Ik heb u ook gegeven om mijn heil te zijn. Ja, daar was je sowieso voor gegeven. Maar niet alleen maar voor in Israël of in het land Israël, waarheen het volk Israël verzameld zou moeten worden. Maar zodat het zou toekomen naar het heil in het land, om zo te zeggen, in Eretz Israël. Maar ik heb u ook gegeven om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde, tot een licht der heidenen namelijk. En dan is er dus nog geen sprake van herstel van koningschap, dan wel het herstel van de vervallen hut van David in Jeruzalem, of hoe het maar heten mag, in Amos 9, dan wel in Handelingen 15. En maar dat betekent wel dat het heil gaat over de wereld heen naar de einde der aarde. En wat je daar vindt, ja, dat staat in de volgende verse natuurlijk, en we hebben het eerder gelezen. Namelijk, daar vind je Brit-Am, waar het naartoe gaat. Dat is inmiddels vers 8. Dat is een wat grotere sprong, maar niettemin, dat is wat daar staat. En eerder hebben wij woorden van deze strekking gelezen in Jesaja 42. Want daar staan deze dingen dus ook over de eilanden, de heidenen, kortom. Hij zal het licht aan de heidenen voorbrengen, 42 vers 1. En daar staat ook dat hij zou zijn tot licht der heidenen en gegeven zou worden aan Brit-Am. Dat is vers 6. En specifiek wordt er over eilanden gesproken. Vele malen in Jesaja 42 was dat. Jazeker. Ook in vers 10 en in vers 12. Enzovoorts. En ik doe mijn best daar niet naartoe terug te gaan. Want ja, dat hebben we uitgebreid besproken, dacht ik. Dus ik blijf toch maar bij Jesaja 49. Maar ook nu zeg ik er dan ook maar weer bij. Dat die woorden om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. In het Nieuwe Testament wel degelijk worden aangehaald. En toegepast op onze tegenwoordige tijd. En dan ben je toch, nou ja, bijna bij die vrouw uit Azer. Uit het instanden. Want dat was Anna, heette zij. Maar die was daar samen met Simeon, in Lucas 2 namelijk. En het was Simeon die het kind in de armen nam en zegt, mijn ogen hebben nu heil, MBG. Mijn ogen hebben nu zaligheid, uw heil, aanschouwd. Die gij bestemd hebt voor alle volken, als een licht der heidenen, tot het einde der aarde, en voor uw volk Israël. De nadruk ligt dus op heidenen eerst. En ik zal ook wel gezegd hebben, bij het lezen van deze woorden uit Lucas 2, dat er dan staat dat zijn ouders, of wie het maar waren, ze bewaren deze woorden en zo, of zij verwonderden zich en zo, dat soort dingen. Zo van, wat zegt die man nou, die Simeon? Moesten ze toch even over nadenken. Het was toch iets bijzonders, kennelijk. En het bijzondere is niet dat hij het heil zou zijn. Het is toch de Messias, dat weet toch iedereen, daar. Maar het bijzondere is dat het niet meteen is voor Israël daar en het land Israël en het volk en het herstel van het Davidische huis waarvan hij de erfgenaam was, dat heil, dat kind in de kribbe, zoon van David, zoon des mensen enzovoorts, geboren binnen de koninklijke familie, toch? Ja, dat wisten wij niet, maar dat wisten zij wel, toch? Ze wisten toch wie ze zijn, nou ja. Toen maar. Maar daar kwam nog even niks van terecht. En dat is wat Paulus dan ook iets uitgebreider zegt. En ook dat hebben we aangehaald, dat kan niet missen, in Handelingen 13. In de bekende synagoge van Antiochië, die in Klein-Azië namelijk, of hoe dat maar heet daar, Anatolië, is ook goed. Maar in ieder geval, hij zegt daar, geef commentaar op het ongeloof van de jaloezie, de afgunst van de Joden, want ze werden tot jaloersheid verwekt. En toen zei hij, ja, dat is allemaal volgens profetisch woord. En dat betekent dat we ons nu wenden tot de heidenen, want er is gezegd, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. En hij zegt het zodanig dat hij die woorden op zichzelf van toepassing brengt. En op Barnabas die erbij is. En die heette Jozef. Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Hij brengt het op hemzelf. En op die Jozef. Hij is uit Benjamin. En die andere is Jozef. Hebben u dat wel eens gerealiseerd? Die twee. Barnabas en Paulus. Die dan onderweg omgewisseld worden. Want het is Barnabas en Saulus. En onderweg wordt het Paulus en Barnabas. Hebben u dat nog? De een is uit. De een heet Jozef. En de andere is uit Benjamin. Die twee. En die gaan met elkaar op zendingsreis. Daar moet u toch wat te zeggen hebben. Toch deze merkwaardige namen en begrippen bij elkaar. En we gaan ze naartoe. Paulus zegt, wij wenden ons naar de heidenen tot aan de einde der aarde is gezegd. Dus op het moment dat wij op zijn spoor bijster raken, weten wij waar hij naartoe gereisd is. Dat heb ik natuurlijk allemaal al lang verteld. Dus ik laat het er nu maar bij. Naar het westen en met name naar Brittannië. Ja. En dat zo is, dat wordt hier dus beschreven. En dus komt eerst in Jesaja 49, komt eerst vers 7. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige. Alzo zegt de Heer, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan. Vorsten ook. En ze zullen zich voor u buigen. Om des Heeren wil die getrouw is. Om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Hier, het is een moeilijke zin. De vertalers hebben er ook moeite mee gehad. Of dat om de taal was of om theologische redenen. Dat kan ik niet controleren. Dat vind ik ook eigenlijk niet zo. Niet de moeite waard om dat verder te onderzoeken. Wat ik erin lees, is dat die zaligheid dan toch wel degelijk terecht zou komen onder de heidenen aan het einde der aarde. En daar daadwerkelijk terecht zou komen bij koningen en vorsten. Want het idee was toch, en is eigenlijk nog, dat het evangelie gepredikt wordt aan volkeren die gemaakt zouden worden tot discipelen. En natuurlijk, je kan het lezen, ik stem er ook volledig mee in, je kan het lezen als, oké, dat moet gaan over de hele wereld naar alle mensen. Maar ja, dat staat er niet, hè? Er staat volkeren. En dat impliceert dan toch dat het in de eerste plaats gepredikt wordt aan de leidslieden, de vorsten. De vorsten. De vorsten der volkeren. De meest principale mensen, prinsen, onder de volkeren. Daar begint het mee. Aan Paulus was het trouwens hoogstpersoonlijk gezegd. Ik heb u gegeven tot getuige, gebracht voor de koningen en wat het maar was allemaal. Het is ook daadwerkelijk gebeurd. Want als je een volk wil bekeren, moet je bij de regering wezen. En onze regering heeft enige tijd geleden bepaald dat Nederland geen christelijk volk is. Dat is ook uitgesproken, ik weet niet wanneer hoor. Maar, hè? Zo van, dat was vroeger wel zo, officieel. Bij, daar dankt Nederland toch heus zijn haar, hun, zijn ontstaan aan. Nou ja, ongodsdienstige redenen. Dit is nou helemaal zo. Ja, ik weet dat het gecompliceerder is dan dat. Natuurlijk ontstaat een volk. Dat is niet hetzelfde als een kerkgenootschap. Maar toch, zoiets. Kortom, de westerse, de Europese volkeren worden geacht christelijke volkeren te zijn. Vandaar dat je zoiets hebt al had als het Heilige Roomse Rijk. Populair gezegd Duitsland, maar Duitsland bestaat ook nog maar. Hoe lang bestaat Duitsland? 150 jaar? Zoiets. Net. Daarvoor waren het allemaal aparte staten. Die halverwege de 19e eeuw zich verbonden hebben tot de Duitse bond. Met veel moeite en dan die er weer bij en die er weer af. En toen weet ik veel. En, hè? Ja. En toen werd het alsnog een bond onder leiding van Pruisen. En uiteindelijk werd het dan een keizerrijk. En met de koning van Pruisen, met keizer van Duitsland. Daarom heet het. Het is niet meer een keizerrijk natuurlijk, maar dan heet het de Bundesrepubliek. Nee, Bundesliga, dat heeft iets met voetballers te maken. Maar het is de Bondsrepubliek. De Bond, Duitse Bond, allemaal aparte staten waren dat met koningen, vorsten, prinsen. En inderdaad, hertogen, wat het maar was enzovoorts. Het had weinig gescheeld of Nederland was daar één van geweest, want wij zijn ook van Duitse bloed hier in Nederland. Hoewel er iets was met een koning van Spanje, dat schijnt niet helemaal duidelijk te zijn. Maar het is ook niet aan mij om dat goed uit te leggen. Het enige wat ik eruit leg is dat die tekst van het lied hier en daar toch ook moeilijk is. Maar ja, wij hadden een ander volkslied. Maar ja, die mocht ook niet meer. Dat is al langer geleden, want mijn ouders dachten bij het volkslied aan een Nederlands volkslied aan een ander lied hoor. En niet aan twee ouders. Dat was wie Nederlands bloed in de aderen vloeit.
En toen werd het Duits bloed.
Van vreemde smetten vrij. Enzovoorts. Ja, en dat bleek toch niet erg goed. Vanwege de Rijksgenoten. Die korte tijd later daarna ook geen Rijksgenoten meer waren. Maar, ach, waar hebben we het allemaal over? Maar koningen, dat is wat gebeurd is. Vandaar dat we Paulus volgen. En Paulus wordt gevangen genomen. En moet zich verantwoorden aan een Herodes. Daarmee de hele Herodiaanse familie feitelijk. En er komen nog anderen bij te pas. En bij Felix en Festus. Hoewel het vrolijke jongens waren, zo te horen. Felix. Festus. Dat betekent eigenlijk hetzelfde, hè? Felix, de gelukkige, van felicitatie en geluk wensen. Felix. En Festus, dat is de feestelijke. Maar goed, Thomas, Felix en Festus en Herodes en wat het maar was. En vandaar naar de keizer in Rome. Nou ja, en maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat betekent dat hij in Rome nog bij een andere vorst terecht kwam. En als u mij vraagt, daar ook in huis heeft gebivakkeerd. Oké, op eigen kosten, maar vooruit. Maar heeft gebivakkeerd, want dat was Caradoc. Caractacus. Via de Latijnen, om zo te zeggen. En dat was de Britse vorst. De vorst van Brit-Am. En dat staat hier ook. Want hier staat, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft, want de Heer is getrouw, het Joodse volk niet, maar de Heer wel. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Romeinen 3, nee. En dus, als het volk niet verzameld kan worden via Juda rondom de Messias, dan gaat de Messias en dus de zalige naar het volk, maar dan buiten Juda om. Koninkrijk komt later dan, maar de zaligheid van het nieuwe verbond gaat naar Israël. En via koningen en vorsten, want ik vestig u de aandacht op dat in Genesis reeds, ik heb natuurlijk weer niks bij de hand, maar dan moet ik gaan zoeken. Maar dat in Genesis reeds uitgebreid staat over Abraham, zowel als Sara, wie haar naam trouwens betekent, vorstin, wordt gezegd dat zij vader, dan wel moeder, zullen zijn van vele volkeren. Gooi. Volgens de Joden zijn het heidense volkeren, gooi. Maar vader van vele volkeren en van koningen, van vele koningen. Er staat er echt bij. Dat wil zeggen dat nageslacht van Abraham, jawel, en Isaac en Jacob en Ephraim zou verdeeld worden in vele volkeren. Dat u niet denkt dat het vervuld is in Arabische volkeren of zoiets. Want nee, ik heb het over, dat kan wel zijn, maar ik heb het over belofte Abraham, Isaac, Jacob, Ephraim. Dat is dus heus echt Israël, maar waarbij Israël verdeeld is in meerdere, zelfs vele volkeren. Waarbij alleen al Ephraim, dat is maar één van de 13 stammen, alleen al Ephraim wordt, van Ephraim wordt gezegd dat hij een hele groep van volkeren, een hoop van volkeren, een groep van volkeren vertegenwoordigen die uit hem zouden voortkomen enzovoorts. Een gemene best. Maar, doe maar, want zo heet dat dan, hè? Goed, koningen, vorsten enzovoorts. En dan vers 8, alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. Dat wil in de praktijk zeggen, De tijd die ik daarvoor bestemd heb. U weet wel, dat is die term uit Daniël, te bestemder tijd. Er zijn dingen die staan nou eenmaal vast. En de vraag is, kan een mens dat ook tegenhouden? En het antwoord is nee. En voor zover de mens zou kunnen tegenhouden, is dat zelfs onderdeel geworden van een plan God, zodat de mens het toch niet kan tegenhouden, want Gods plan gaat gewoon uitgevoerd worden. Zo simpel is het. In de tijd des wel, ik kom er zo op terug. In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, ten dagen des heils, het mag u niet ontgaan dat dat een synoniem is voor tijd des welbehagens, een dag des heils, waar we tijd en dag overeenkomt en welbehagen en heil. Heb je die? Andersom betekent het ook in de mensen een welbehagen, die moeilijke term die niemand begrijpt, in de mensen heil dus. Hier vind je een synoniem voor, ja, dat zeg ik altijd, als je een uitdrukking niet begrijpt, zoek een synoniem op, dan wordt het wat. En dat vind je hier dus ook, tijd des welbehagens is tijd des heils, dag des heils, kom ik zo terug. Heb ik u geholpen, ik zal u bewaren en ik zal u geven tot, of toe, of aan, of naar, want het woord duidt richting aan, ergens naartoe. Ik zal u geven tot verbond des heils. En tot kan ook nog altijd betekenen in, namelijk te. Zo kennen wij in Nederland de achternaam Van Voorst. En u weet toch waarschijnlijk dat Voorst een plaatsnaam is. Verder is tussen Apeldoorn en Deventer. De gemeente Voorst is dat. Maar de baron heet Van Voorst. Tot Voorst, maar dat betekent te Voorst. Omdat je een andere tak van de familie hebt. Dan zal er nog eens broers en weet je veel wat. En ooms. Die heet ook Voorst. Maar die vestigde zich dan weer ergens anders. Dus dan komt er iets anders achteraan. Tot enzovoorts. Ik weet, het wil me zo gewoon niet te binnen schieten. Maar zo heb je nogal wat van die namen in Nederland. Die dubbele namen. Waarbij een locatie erbij vermeld wordt. We kennen hier in Nederland kennen we Bourbon Parma. Maar dat is de tak van de Bourbons die hertogen waren van Parma. Dat is in het tegenwoordige Italië. Maar Italië bestaat ook nog maar 150 jaar of zo. Rekening nou voor? Nee, midden 19e eeuw. Net als Duitsland. Eerst werd Italië een eenheid. Voor allemaal aparte stukken. Venetië. Hoe dat maar heet. Toscane. Napels. Sicilië. Hoe heet dat? Waar je natte voeten krijgt ook alweer. Venetië. Ja, dus dat was ook een. En dan enzovoort. Lombardije niet te vergeten in Noorden, maar het is allemaal uiteindelijk één geworden. Want daar hebben ze er een koning over aangesteld. Emmanuel, nog wat. En dan een paar rugnummers. En heeft ook niet zo lang geduurd. Bleek niet te hanteren, maar het was één geheel. Maar Parma, daar de hertogen van Parma, dat waren van de familie Bourbon. Maar je had ook Bourbons in Frankrijk natuurlijk. En in Bourgondië, wat het maar allemaal was. Maar dat is de tak Bourbon Parma. En dan heb je nog een Spaanse tak. Je weet wel, van de Carlisten enzovoorts. Laat ik er maar verder niks van zeggen. Want dat is net of ik het niet serieus neem. Ik neem dat wel serieus. Maar dat tot erachter wil zeggen, daar horen ze thuis, daar wonen ze, het is die tak. Enzovoort. En tot betekent dus eventueel ook gewoon te. Maar het kan ook zijn ergens naartoe. Dat is een ruim begrip. En ik zal u geven tot verbond des volks. Dan moet je dus niet lezen alsof er staat, ik zal u geven als een verbond des volks. Maar ik zal u geven aan. Le staat er. Dat is het woord in het Hebreeuws. Le, ergens naartoe. Le, Brit. Dat is het woord voor verbond. Am, dat is het woord voor volk. En in Brittannië is Brit de naam en An, en Annie voor het land, An is, betekent volk. En Annie, dat is dan waar het volk woont, het land van het volk. Brittannië is het volk van het verbond, het verbondsvolk. Als je Brittannië of Britten is het, hè? Als je dat vertaalt, wat betekenen die woorden? Dan ja, heus, het betekent gewoon verbondsvolk. Het waren niet alleen de Britten die naam gebruikten, want de Carthagers gebruikten die naam ook. Die noemden zich Barat. Brit. Dat is Carthago. En de Parten ook. Maar ja, de Parten, dat is, die kunnen geen B zeggen. Hè? Dat worden Parten. Maar nee, dat is serieus. Bloedserieus. Het woord betekent hetzelfde. En dat komt omdat ze allemaal afstammen van Israël. Zoals je net zo goed over de hele wereld Nederlanders vindt. Van oorsprong. En soms van even terug. Maar sommigen dragen echt een Nederlandse namen. Meestal is het dan Belgisch trouwens. Maar, want in noordelijke Nederlanden hadden mensen geen achternamen. In de zuidelijke Nederlanden hadden ze dat eerder. Dus vandaar. Maar goed, daar hoef ik nog verder niet op in te gaan. Maar dat kennen we toch over heel de wereld. Er zijn hele dorpen en steden in Amerika ook. Waar je goed met Nederlands terecht kunt. En waar iedereen een Nederlandse naam heeft, een Nederlandse roots. Enzovoort. En als we het over muziekinstrumenten hebben, dan daar weet ik dan iets meer van. Dan moet je naar elk hart in Amerika. In elk hart, dat is sowieso al een Duitse naam. En daar zaten al die Duitse, al die muziekinstrumenten, fabrikanten. Van Martin, de gitaren en blaasinstrumenten en saxofoons. Ja, en Wurlitzer natuurlijk. En Kon. En wie het maar waren. Allemaal Duitsers. Allemaal Duitsers. Dat is gewoon een Duitse kolonie daar. Meest Oost-Duitsland. En in Europa komen muziekinstrumenten inderdaad uit Oost-Duitsland, van oudsher, Bohemen, grens eraan, enzovoorts. Maar dat is, zo gaat dat. En zo vind je Israëlieten van de 10 stammen, ja, feitelijk over de hele wereld met hun eigen rijken. En ik weet niet of ik u het wel eens verteld heb, zou best kunnen. Iemand als Columbus, Christophorus Columbus. Daarvan weet men niet eens waar hij vandaan komt. Hè. Men zegt uit Genua. En volgens de anderen is het een Spanjaard. Het is volstrekt onduidelijk. Hij wordt er zelfs van verdacht dat hij zelf zijn afkomst verdonkere maand heeft. En voor zover wij er wat van weten, dat hij het zelf verzonnen heeft. Ja, dat is echt waar. Dat ligt een beetje moeilijk. Maar als men vraagt waarom dan, wel, hij wordt ervan verdacht Joods geweest te zijn. Het is alleen de verdenking, want men kan het niet bewijzen, men weet niet waar hij vandaan komt. Hij wordt ervan verdacht Joods geweest te zijn. Hij verliet inderdaad Spanje met zijn schepen, net als Berenbadje, naar Amerika. En in 1492, de datum weet ik niet uit hoofd, maar het was de dag waarop alle Joden uit Spanje verdreven moesten zijn. Want ze hadden zojuist uit Spanje alle Moren verdreven, muzelmannen. 1492, jazeker. En de laatste vesting was gevallen, 1492, en daarna wilden ze van ook van de Joden af, die trouwens ook al langer vervolgd werden. Het was die dag notabene dat Columbus op kosten van de overheid dan toch met zijn scheepjes onderweg ging naar het westen om in het oosten uit te komen. Toen bleek de afstand iets groter dan verwacht was, maar daar hoef ik het niet over te hebben. Maar hij wordt ervan verdacht, nee, het is tamelijk zeker dat hij verwachtte onderweg Israëlitische, dan wel Joodse, rijken, landen te ontdekken. En voor dat doel had hij dus Hebreeuwse tolk mee, zelfs. Ja. Nee, dat is niet een wild verhaal. Het is als boek uitgebracht, geschreven en uitgebracht door Simon Wiesenthal. En die kent iedereen, toch? Het heet Zeilen der Hoop. Dus zoek het maar op internet. Zeilen der Hoop heet het. Verbazend interessant. Waarna de vraag is of hij zoiets gevonden heeft. Nee, de vraag is waarom zocht hij zoiets. Wel omdat de Joden overal vervolgd werden. En de geruchten waren, dat is aantoonbaar. De geruchten waren namelijk dat er ergens ter wereld toch een soort Israëlitisch Rijk bestond. Of bestaan had. En mijn commentaar erop is, ja, die waren er meerdere. In de loop van de, ik heb net genoemd de Parten, de Britten, de Carthagers, de Baratten, en wat het maar was allemaal. En de Feniciërs, oké, dat is lang voor de dagen van Columbus. Maar het idee is dat er misschien ergens in de wereld nog zoiets was. En hij kwam in wat wij noemen Amerika terecht. En ik moet u zeggen dat als je vandaag de 10 stammen van Israël zoekt, kom je inderdaad in Amerika terecht. Onder andere. Maar nogal belangrijk, toch wel. Nou ja. Ik bedoel, het is allemaal niet zo geheim. Het is wel redelijk bekend. En de term Brit-Am, ik zal u geven aan Brit-Am. Ja, dat is de meest zinnige verklaring voor de uitspraak hier. Want als het dat niet betekent, wat betekent het dan wel? Ja, het is goed geantwoord. Ja, dat is heel goed geantwoord. Kijk, ik weet wel dat de mensen gewoon niet lezen. En die lezen het woord verbond en volk. En die denken dat de vraag een opdracht is, maak een verhaal over deze twee woorden. Hier heb je twee trefwoorden, maak daar nou eens een verhaal van. Verbond en volk. Nou, dan verzinnen ze wat. En als je dan eerst uitgebreid theologisch de kerk tot een verbondsvolk gemaakt hebt, via verbondstheologie, dan schiet je een eind in de richting om het hele verhaal weg te redeneren dus. Toch? Nou ja, dat is dus wat gebeurt. Maar ja, dat is allemaal de ingewikkelde route om er toch iets van te maken, maar dat is alleen nodig als je het echt niet begrijpt. En je denkt, ik moet toch iets met het mes op de keel. Maar wij hebben niet het mes op de keel. En wij hebben er ook geen problemen mee. Je vertaalt het gewoon aan een verbondsvolk. Dan wel het verbondsvolk. Een Brit-Am. Ik heb mij laten vertellen trouwens dat het in het huidige Hebreeuws nog steeds een term is voor Brittannië. Brit-Am. Ja, je hoeft het maar te vertalen. Waarmee niet gezegd wil zijn dat ze erkennen dat deze uitdrukking hier in Jesaja ook inderdaad op Brittannië slaat. Maar ik heb alleen gezegd dat de naam Brit-Am, bijvoorbeeld Brit-Am, wel degelijk gebruikt wordt in het huidige Ivriet voor Brittannië. Ja, of iedereen dat doet, weet ik niet. Ik vind het niet nodig om die dingen te controleren, omdat je er niks mee bewijst. Maar het is niet ver gezocht, het ligt er dik bovenop. Tenzij je kunt bewijzen dat in die dagen Brit-Am nog niet bestond, dan heb je nog niks bewezen, want we hebben in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid gezien en gelezen en becommentarieerd dat de Heer zegt, ja, wat alles wat ik je nu vertel, dat kunnen jullie niet bedenken, dan ziet het niet eruit, dat kan helemaal niet, maar als het gebeurt, weet je dat ik gesproken heb. Ik zal je verlossen van Babel, dan zeggen ze, hoezo van Babel, is niks met Babel. Assur moest nog komen. Laat staan Babel. En dus zegt hij, nee, maar ik vertel het u van tevoren. Dan weet je het. Gaat komen, let maar op. En dus als iemand zegt, maar het heette in die dagen niet Brit-Am. Begrip Britten was onbekend. Zelfs als men dat zou zeggen. Dat kan men toch niet bewijzen hoor. En ik heb goede redenen om aan te nemen dat het wel bestond. Ook al in de dagen van Jesaja. Maar toen man, dan nog blijft dit overeind, Brit-Am, oké, dan slaat het op de toekomst. Maar die toekomst is dan inmiddels toch wel aangebroken. Maar ja, in de dagen van Jesaja zwierf Israël al over heel de wereld. Via de schepen van de bekende Feniciërs en wat het maar was. Al lang, al honderden jaren zelfs. minstens 200 jaar, misschien wel 300 jaar al. Met de nederzettingen waar ook ter wereld, overal. Is altijd zo geweest. En daar zou het heil, de zaligheid, dus naartoe gaan. Tot herstel van Israël. Nou ja, in de gunst bij de Heer enzovoort. Wij waren in vers 8 van Jesaja 49. Waar het gaat over dat het heil gaat tot aan het einde der aarde. Naar de heidenen, namelijk naar Brit Am. Dat is de logische lezing van het geheel. Een aanvulling dus op vers 6. Of een herhaling van vers 6 kan ook nog. Ik zal u geven aan Brit Am. Om het aardrijk op te richten, te herstellen. Namelijk om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Want het gaat om de zaligheid die immers weg was. Over een Israël wat Lo-Ami was ooit en wat het maar was. En dat zou een herstel plaatsvinden. In het Nieuwe Testament heet dat. Het was Lo-Ami, maar het zal Ami worden. Het wordt nu Ami. En wat Ami was, wordt nou Lo-Ami. Dat is het Joodse volk.
Ja.
Nou goed. En dat het wel degelijk gaat over onze dagen. Onze bedeling. En niet over de wederkomst van Christus en de openbaring van het koninkrijk. Wel, dat wordt in ieder geval gezegd in vers 8 in de uitdrukking in de tijd des welbehagens. Herhaling. In de dag des heils. Want in mijn Bijbel staat de keurige verwijzing onder naar 2 Korinthe 6. Want Paulus past die uitdrukkingen toe op onze tegenwoordige tijd. Sterker nog, op de bedeling der genade, feitelijk. En dus op het nieuwe verbond en wat er me wezen mag. Dat is 2 Korinthe hoofdstuk 6. Wij bidden nu ook als medearbeidende, 6 vers 1, dat gij de genade Gods niet te vergeefs mocht ontvangen hebben, want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid. Ongeacht wat het betekent, die uitdrukkingen, Paulus zegt, dat is nu. Het is in ieder geval een aanduiding van een bepaalde tijd, dat wil zeggen bepaalde omstandigheid. En hij zegt, dat is nu. En hij noemt het wel aangename tijd. In Jesaja heet het in onze vertalingen de tijd des welbehagens. En de andere uitdrukking is hier in 2 Korinthe 6... dag der zaligheid. En dat heet in Jesaja 49 vers 8. Dag des heils. Maar dat is hetzelfde. Heil en zaligheid. Dat is een keuze van de vertalers. Het is volstrekt hetzelfde ding. Hebben jullie dat nog? En Paulus zegt dus. Uitdrukkelijk. Die tijd waarover Jesaja 49 spreekt. Dat is nu. En dat nu slaat uiteraard op onze tegenwoordige bedeling der genade. Al wordt de term zo niet gebruikt. Het heet dat gij de genade Gods niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. Want dat is nu. En binnen dat kader zouden wij als gelovigen en eventueel als gezanten van Christus leven. De uitdrukking leen ik uit 2 Korinthe 5 vers 20. Zo zijn we dan gezanten van Christus. Enzovoorts. Maar het is van toepassing op onze bedeling. Wat hij er niet bij zegt, is dat die zaligheid en dat heil zou gaan specifiek niet alleen naar de heidenen, maar naar de einde der aarde en specifiek naar Brittannië. Ziet u? Nou ja, en dan wat Korinthe betreft, valt Korinthe dan in de categorie Britann? Als je weinig weet, zou je met gemak die vraag kunnen stellen. Als het dan naar Britann gaat, gaat het dan naar Korinthe? Dan moet ik u zeggen, nou, dat is iets ingewikkelder. Britann, dat kennen wij, staat gewoon op de kaart, Brittannië. Maar ik moet u wel zeggen dat Korinthe, dat... Ben je wel eens in Korinthe geweest? Niemand? Weet u waar het ligt? Op die landengte daar tussen, hoe heette die? De Peloponnesus en wat ligt heet eronder? Weet ik het. Het Schiereiland waar ook Sparta op ligt en weet je veel wat. De namen willen we niet te binnen schieten. Maar het is een landengte. Daar is een kanaal doorgegraven met veel steile wanden. En je gaat er met een brug overheen, over dat kanaal. Enzovoort. Kijk je in de diepte, is knap gebouwd. Maar goed, dus, als je in Athene bent, dan kun je met gemak een dagje met de bus op excursie naar Korinthe. En dan word je rondgeleid. Daar kun je gewoon komen, want daar staat niks. Het is wel waar een nieuwe plaats gebouwd, maar het oude Korinthe, dat is een grote ruïne. Daar brengen ze in, en hier was het plein, en hier werd de stad verzameld, en daar was Paulus, en dat is, wijs je allemaal aan. Dus dat is wel aardig, en dan kom je ook over die landengte enzovoort. Ik bedoel te zeggen, dat Korinthe op ligt tussen Athene en, laten we zeggen, Sparta, maar dat... Want dat ligt op het zuidelijke Schiereiland, weet ik het. Maar ik noem nou twee grote plaatsen, maar die zijn allebei gesticht door Israël. Nou ja, Israël door Israëlieten en in hoge mate onder de verantwoordelijkheid van de zonen, dan wel kleinzonen, van Juda. Al in de dagen van de slavernij in Egypte. Ja. Door de afstammelingen van Zera. Niet van Peres, maar van Zera. Van Juda. U weet het, met de tweeling Zera. Peres en Zera. De Zera die is verdwenen. En die had een paar zonen, staat erbij. Nou, ik weet de namen, ze gaan niet meer. Ik reken daar niet op. Dan loop ik dan ineens tegenop en dan... Mijn lange termijn geheugen wordt steeds langer. Het duurt heel lang voor het bovenkomt namelijk. Nee. Ja, die stamt daar ook vanaf, maar dat is via Troje. Dan ben je nog een eind verder. En ze staan in de Bijbel. Weet ik veel. Het doet er nou ook niet toe. Maar het is, wat ik probeer te vertellen, is dat het van oudsher wel degelijk Israëlitisch gebied is. En dan heb je nog dat in latere dagen een deel van Israël daar ook weer doorgetrokken is door dat gebied daar. Maar goed, ik laat hem af wat het is. Er zijn er, vager kan ik het ook niet zeggen.
Nee.
Bovendien heb ik een hekel aan het woord er. Dus vandaar dat ik het zo zeg. Er zijn er die menen dat als de Bijbel spreekt over de Grieken, ook in het Oude Testament, wat nooit zo vertaald is, is wel zo vertaald, ja, het is wel zo vertaald, dat als de Bijbel spreekt over de Grieken, dat het dan sowieso over Israëlieten gaat. Specifiek van de 10 stammen. Ik denk niet dat dat juist is, maar dat men dat beweren kan, dat is omdat er wel degelijk een zekere grond voor is. Want de echte antieke Grieken, wie zijn dat? Waar komen die vandaan? Het antwoord is weer, wij weten het niet, of ze zijn van Israël. Het zijn Israëlieten die onder leiding van Zera... vanuit Egypte, dat laatste, dat is historisch, vanuit Egypte zijn ze overgestoken naar het noorden, komen in Griekenland, of wat, althans wat nu zo heet, en hebben Athene gebouwd, en hebben Atroje gebouwd, en hebben Simeonieten met name, hebben Sparta gebouwd. Spartanen, Simeonieten. Ja, en dat is tamelijk goed gedocumenteerd. En waar kwamen die lui vandaan? Ja, uit Egypte. Onder leiding van, er staan de namen erbij, maar die namen heb ik nog steeds niet boven. Maar doet er nou niet toe. Dat is zo, maar dat lamen zijn van afstammelingen van Juda, ja, dat wil men niet weten. Want ja, dat onderschrijft de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. En dat wordt dus nooit erkend, zulke dingen. Maar ja, ik heb daar geen problemen mee. Dus zo zit dat. We kwamen hier vandaan, ze zijn Israëlieten. En daarna hebben ze heel wat oorlogen gevoerd onderling. Maar de stammen van Israël hebben altijd onderling oorlogen gevoerd. Ook in de Bijbel. En als je Shibboleth niet goed kon uitspreken, dan was het niet best met je. Martinitshoorn. Shibboleth heet dat. Is het Shibboleth of Shibboleth? En als je het verkeerd deed, dus met een Drentse accent zal ik maar zeggen, dan hoorde je er niet bij hoor. Maar je kwam in ieder geval de veerpont niet over, dat was het eigenlijk. Lees het maar, staat in de Bijbel allemaal. Dus een stammenstrijd, dus. Het is wel niet. Maar goed, ik ben weer aan het uitweiden wat ik eigenlijk helemaal niet moet doen. Maar doe maar. Ik zal u geven, ik ben weer terug in Jesaja. Ik zal u geven aan Brit-Am, aan het verbondsvolk, aan de 10 stammen van Israël, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. En als u wil weten wat het betekent, staat erachter. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. Dat is toch uit de gevangenis, uit de ballingschap. Hoezo bevrijdingsdag? Ze waren gevangenen, ja, van hun eigen denken. Ze waren slaven van zonde, wet, religie in het algemeen, niet noodzakelijk de Mosaïsche wet, zonde, wet en dood. Dat is met de mens vandaag nog steeds zo. Vandaar dat ik moeite heb, maar daar heb ik gisteren over gesproken, met bevrijdingsdag. Natuurlijk, ja, bij ons ging ook de vlag uit en Eve was in het rood, wit, blauw gekleed. Ja, zeker wel. Natuurlijk wel, echt wel. We zijn bevrijd. Maar als je al vraagt waarvan, dan wordt het toch wat moeilijker. En dan zeggen we zijn een vrij volk. En dan denk ik, nou, wat las ik over die professor in Leiden? Die zei dat het onderwijs beneden peil is en bovendien links besmet. Hij mag het niet meer zeggen, anders is hij zijn baantje kwijt. Wordt hij ontslagen. Mag het niet zeggen hoor. Nee. En als je je kinderen niet laat inenten tegen de mazelen, moet je een boete betalen van 2.500 euro. Of was dat in Duitsland? Dan weet ik het niet meer.
Nou ja,
Duitsland, zei je. Nou ja, maar zoiets. Dus je wordt verplicht je kinderen in te laten spuiten met een of andere gif waarvan ze niet weten wat het voor beroerde uitwerking heeft, maar dan krijgen ze niet te mazelen. En wij alle hebben in mijn dagen, iedereen bij ons heeft mazelen gehad. Ja. Wij kregen allemaal mazelen. Hoezo, waarom zou je geen mazelen krijgen? Daarna krijg je het nooit meer, schijnt het. Nou ja, uitzonderingen zijn er altijd. Uitzonderingen zijn altijd, maar in het algemeen dan ben je immuun. Maar je moet er tegen een bepaald bedrag, moet je dat je kinderen inspuiten. En,
business.
Hè?
Business.
Volgens mij is het business. En ik heb ernstige twijfels over hoe gezond dat wel is. Ik ben niet van de samenzweringstheorieën enzovoort, echt niet. Waar ik vraag me al jaren af hoe het komt dat de kinderen allemaal kwalen hebben met enge afkortingen enzovoort. Dat kwam in mijn jeugd niet voor.
Je moet ook een naam hebben.
Hè? Natuurlijk had je toen ook wel autisten, maar dat was toen nog een zeldzaamheid. En nog een heleboel andere kwalen meer. Dus ik heb daar ernstige twijfels over. En hoe vrij ben je dan? Als je verplicht... Hoezeer is de mens baas over zijn eigen lichaam dan? Vrij. Als je zich moet laten inspuiten. En vrijheid van meningsuiting. Je mag niet zeggen als je onderwijzer bent dat het slecht gesteld is met het onderwijs. Hoezo ben je dan vrij? En dan zie ik die mensen er staan om te dammen. En denk ik, hoe vrij zijn die gedenken hun vrijheid? Waar zijn ze vrij van dan? We zijn toch allemaal slaven van zonde, dood en wet? En van de waan van de dag en van de wetenschap. Wat het allemaal heten mag. Hè? En er staan er duizenden mensen te gedenken dat velen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En wij verkondigen dat we echt vrij zijn en we kunnen het bewijzen. En dat is dat omdat één zijn leven voor ons gaf. Maar dat schijnt, dat schijnt niet van belang te zijn. Maar goed, het is een rare wereld hoor. Maar in principe wat hier beschreven wordt, heeft zijn historische vervulling gehad. Namelijk, we hebben het er al uitgebreider over gehad, al was het maar naar aanleiding van Jesaja 8 en 9. Een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien. En waar in de hele wereld het licht uitging, staat er, gaat het op een bepaalde plaats toch aan. Bij Zebulon, Naftali, bij de Galische Zee, hoe het er maar precies staat. Nou ja, en hier staat, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit. De Heer zou toch de gevangenissen openen. En in de buurt van Korinthe, nou het is een aardig eentje nog naar het noorden, maar daar heb je Filippi. Dat is de eerste plaats waar Paulus kwam toen hij uit Troje naar Europa kwam. Het is allemaal heel dubbelzinnig wat ik nu zeg, maar het staat letterlijk in de Bijbel. Er zit een heleboel achter. Hij kwam uit Troas, via een eiland in de zee, Samothracee. Maar goed, hij kwam via een eiland en toen kwam hij in Filippi. En daar kwam hij terecht in de gevangenis. En 's nachts ging de gevangenis gewoon open. En daar bleven ze ook nog gewoon. Ze gingen gewoon verder met het zingen. Uit de bundel. Ik vraag me af hoe ze dat deden. Hadden ze een bundel bij zich of hadden ze een beamer? Nou ja, weet ik veel. Maar ze zongen daar met z'n allen en de gevangenis was open en de gevangenen bewaarden. Ik dacht, nou zijn ze allemaal weg. Zei Paulus, nee, we zijn allemaal hier hoor. Kom er maar gezellig bij. En die man kwam tot geloof, een gevangenbewaarder die gelovig was, werd. Komt je toch enigszins bekend voor? Toch? Met z'n allen in de gevangenis en het was er heel gezellig. Met een schenker, geen bakker. Een bakker kun je er niet bij hebben. Maar je weet wel, de gevangenis. Dat is het volk dat in ballingschap is. Welk volk? Ja, de 10 stammen van Israël. En daar worden ze bevrijd. Gaan ze er dan uit? Nee, ze blijven er gewoon, maar de deuren staan gewoon open. De gevangenis is geen gevangenschap meer. En de ballingschap is geen ballingschap meer. Maar ze zijn er nog wel daar. En toen zei de Heer, nou, ik heb de gevangenis gevangen genomen. Want nu zijn ze mijn ballingen, mijn gevangenen. En nu dienen ze mij en ik breng ze naar de hemel. Dat is Psalm 68. Nou ja, Efeze 4. Hebben jullie dat nog? Geïllustreerd in tekenen die de Heer zelfs deed na zijn opstanding. Toen voor Petrus en voor Johannes. bij gelegenheid de gevangenis openging. En in Jesaja komt het hierna nog vaker tegen. Datzelfde idee. Het gaat om dat volk wat in ballingschap was. Dan wel in duisternis, want dat staat er. Om te zeggen tot de gebondenen en tot degenen die in duisternis zijn, gaat uit, dan wel komt tevoorschijn. En dan las ik de twee zinnen door elkaar heen, omdat ze toch synoniem zijn, hè? Van vers 9 was dat, Jesaja 49. Om te zeggen tot de gebondenen en tot hen die in duisternis zijn, gaat uit en komt tevoorschijn. Mooi woord vind ik dat, komt tevoorschijn. Kom naar voren in het schijnsel. Kom in het licht. Uit de gevangenis. En een gevangenis, ik weet niet of u dat weet, maar een synoniem voor gevangenschap is duisternis. In duisternis zit men gevangen. Dat is niet alleen poëtisch, maar dat is het idee. Duisternis, dat is een beperking namelijk van je wereld waarin je verkeert. De wereld wordt klein als het donker is. En duisternis is dus synoniem met gevangenis en met dood. En naar het licht komen is dus synoniem met in de vrijheid komen en tot leven komen. Komt de voorschijn. Komt tot zijn schijnsel. Alle volken. Maar die was uit Jesaja 9. Met hetzelfde thema. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren noch dorsten en de hitte van de zon zal er niet steken, want hun ontfermer, hun ontfermer, we hadden het al over Ammi en Lo-Ammi en nu hebben we het over Rugama dus, ontfermd en eventueel Lo-Rugama en de Heer zou zich ontfermen over Lo-Rugama, over wat niet ontfermd was. Kortom, gaat weer over de 10 stammen. Hun ontfermer zal ze leiden en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. Het is de verwijzing eigenlijk naar het idee van de goede herder en zijn kudde. En meer specifiek, de goede herder die andere schapen had, die niet van de Joodse stal waren, maar dus van die andere stal. He? Ja. En ik zal mijn bergen tot de weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn, enzovoorts. Kortom, hier gaat het over de zaligheid als zodanig die terecht zou komen bij, weliswaar bij Israël primair. Dat wil zeggen ook al bij de heidenen in het algemeen, maar in primair uiteraard bij Israël, in de ballingschap. Dat wil zeggen waar ook ter wereld. En dat betekent eigenlijk officieel het einde van die ballingschap. Kortom, historisch gezegd, het christendom zou niet gevestigd worden over of onder de Joden, maar onder de 10 stammen van Israël. En de van ouds christelijke landen of volkeren zijn om die reden dan ook die volkeren die van de 10 stammen afstammen. En andersom. Zijn de 10 stammen van Israël. En daar komt het christendom terecht. Dat is langzamerhand historie, dat wil zeggen voltooid verleden tijd, zo langzamerhand. Ook zij blijven in het geloof niet en zullen op hun beurt weer afgesneden worden, met dank aan Romein hoofdstuk 11, waar die dingen staan. Maar het is volstrekt in overeenstemming met het grote plan van God. Want wat er gebeurd is, is inderdaad, en het wordt het christendom tot vandaag kwalijk genomen, maar wat gebeurd is, is inderdaad dat al die heidense religies, godsdiensten die er maar waren, zijn allemaal verdwenen. En in plaats daarvan kwam het christendom. Men is bevrijd van die wet en van die banden, om zo te zeggen. En in plaats daarvan werd men in de vrijheid gesteld. Het probleem is natuurlijk, maar dat weet u net zo goed als ik, dat die vrijheid dan toch weer ontaard is geworden, misbruikt is geworden. En, want zo gaat het altijd. Als je vrij bent, komen ze je vrijheid verspieden. Om je alsnog gevangen te nemen. U weet wel, als u niet lid bent van een bond, dan moet u dringend bij een bond. Dan komen ze je vangen. Als u nog geen klant bent, om zo te zeggen, dan willen ze van u een klant maken. En al dat soort dingen meer. Toch? En als je niet bij een kerk bent, dan komt er wel een of andere kerk die wil jou lid maken. Zo gaan die dingen. Je moet ergens bij. En eventueel bij een politieke partij of waar je maar bij moet. En bij een vereniging. Toch? Dat hoort zo. Je moet altijd ergens in een vakje gepropt worden. In Nederland is dat nog erger dan waar ook ter wereld eigenlijk. Komt dat het hier zo'n chaos is in dit land, omdat het overbevolkt is. Dus men heeft alle belang bij om het zaakje netjes op te ruimen. Systematisch, dan kan je meer opstapelen. Dus iedereen in een laadje. Waar hoor jij bij? Nou, in dat laadje. Je zegt niet dat je ook bij die andere hoort, want dat is heel verwarrend. He? Je kan maar bij één horen. Dat is, daar ga je dan in. En dan in theorie kunnen ze je daar dan terugvinden, maar dat was niet de bedoeling hoor. De bedoeling was dat ze je nooit meer terugvinden, dan zit je daar vast in en dat is dan klaar. De enige die je terugvindt is de fiscus. Want er is één die je nimmer vergeet. Maar toch maar. Maar het is wat hier beschreven wordt, een volk dat ineens vrij is. En daarom hebben wij nog steeds... Dat is toch wel aardig om dat dan nog eens te zeggen. Daarom hebben wij nog steeds het idee dat wij leven in een vrij land. Dat is historisch. Wij zijn het vrije, niet alleen Nederland, dat bevrijd is van de Spanjaarden in, via de 80-jarige oorlog en wat het maar was. Maar we hebben het over het vrije Westen. Maar het hele idee van vrijheid vindt in principe zijn oorsprong in het christendom. In het evangelie moet ik eigenlijk zeggen. Daarna heeft men in de loop der tijd God afgeschaft en de Bijbel ook eigenlijk. Althans voor zover het openbaring van God is. En heeft men de vrijheid vervangen door liberalisme. Want dat is wat het woord liberaal betekent toch? Vrij. Maar sindsdien zijn we dus echt niet meer vrij hoor. En dat liberté en égalité en fraternité, dat zijn eigenlijk christelijke beginselen. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Alle drie de woorden, vrijheid. Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Gelijkheid, in de gemeente is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man of vrouw, wat het was. Gelijkheid, broederschap, toch? Allemaal broeders en zusters en wat het maar was. Ja, het zijn christelijke beginselen. Dat kan ook alleen als men toegevoegd is aan Christus. Maar men heeft Christus afgeschaft. En nou moeten we het met de holle frase doen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En dat is onze westerse cultuur. En daarom heb ik het altijd het idee dat het idee van vrijheid enzovoort toch wel erg opgeblazen wordt. En het wel heel hard moet roepen dat we vrij zijn. Ja. En de reden daarvoor is, als u mij vraagt, omdat het al lang niet meer zo is. En dan moeten we het hard roepen om het in stand te houden. We hebben vrijheid van meningsuiting. Echt niet. Echt niet. Want dan zou je niet in zo'n safehuis hoeven wonen. Weet u wel, met allemaal beveiligers om heen. Vrij land. Heb je gezien hoeveel bewakers er rondliepen rond de koninklijke familie op Koningsdag? Ze proberen ze echt uit beeld te houden. Dus wat je ervan ziet, dat is maar een klein beeldje ervan hoor. Het is echt, hoezo, het is levensgevaarlijk. Vrij land, wel nee. Echt niet, bovendien, het is niet Berlijn, dan is het wel Brussel. Wat het maar is, maar je zit eraan vast. Wageningen, ja dat mag ook hoor. Maar het kan me niet schelen wat het allemaal is. Maar vrij... Nee, vrij ben je alleen als je komt tot de Heer. Die plaats maakt je vrij. Dat betekent niet ergens een plek hier op aarde waar je vrij bent. Dat betekent hij haalt je helemaal van die aarde weg. En geeft je een hemels burgerschap, een hemelse positie. En daar ben je vrij. Dat is buiten de legerplaats. Dat is wat het evangelie doet en wat het evangelie gedaan heeft bij deze volkeren. En het werd hier aangekondigd. Dat er uiteindelijk, dat het zwaar verbasterd geworden is en moeilijk in stand te houden was, dat mogen dan zo zijn. Het neemt niet weg dat ik ga er maar zo vanuit dat wij zoals we hier zijn dan toch vrij zijn. Dat wil zeggen vrijgemaakt in de zin van vrijgemaakt door de Zoon. Want indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zijt gij waarlijk vrij. Volgens Johannes 8. En daar leven wij dan maar uit. Verder heb ik natuurlijk lelijke dingen gezegd over het land en de wereld om ons heen. Maar ik moet u zeggen, ja, het enige echte lelijke is dat het jammer is dat men de Heer niet kent. Dat is het eigenlijk. En als je die niet hebt, ja, dan heb je dat dus. Dan ja, moet je op een of andere wijze zien door dit leven heen te komen. Wat objectief gezien überhaupt wel lukt, want je bent onderworpen aan de heerschappij van de dood. Dus het haalt vanzelf een keer op en dan ben je er vanaf. Nee, dat is niet aardig om te zeggen, maar hoe vrij ben je dan? Begrijp je wel? Het is een ding dat glipt je door de vingers. Je moet het hard roepen, maar als je erover gaat nadenken, dan blijkt het een mooi ideaal te zijn, maar volstrekt onmogelijk. En dat is door de heerschappij van de zonde. Er is maar één manier om daarvan verlost te worden, en dus om vrij te worden, te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ben je er dan uit? Nee, dan zit je nog in die gevangenis, maar de deuren staan wagenwijd open. Hè? Het is een bouwval. Nou, dat is ongeveer wat ik gezegd heb bij dank aan Filippi. Hè? Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat u ons verlost van de slavernij van zonde en dood en wet en ons plaats in de vrijheid en in de ruimte en in uw licht, opdat we daarin zouden staan en opdat we daarin zouden wandelen en opdat we van daaruit onze hoop en verwachting zouden stellen op de toekomst, daarmee de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u dat wij die ene kennen die voor ons zijn leven gaf, om ons definitief te bevrijden van al die banden waarin wij van nature gebonden waren. En wij danken u dat we in alle vrijheid vervolgens uw woord mogen openen, om ons daarmee te voeden, om onze gedachten en onze hoop, onze ogen te richten op de toekomst en op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u voor die rijkdom die wij mogen hebben, mogen ervaren en waaruit wij dagelijks mogen leven als uw kinderen en als uw geroepen zonen. En op die grond hebben we ook alle vrijmoedigheid om een beroep te doen op uw beloften en u te vragen, weest u dan ons daarbij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.